Als je aan Nederlandse Joden vraagt wat ze hun belangrijkste collectieve taak vinden, zegt 85% het herdenken van de Holocaust. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk. Een deel van de ondervraagden zegt erbij dat herdenken alleen mogelijk is als de maatschappij beschikt over de juiste feiten rond de Holocaust. Hebben we die? Weten we als samenleving voldoende over wat er in Sobibor gebeurde?
In 1944, een jaar nadat de laatste treinen uit Nederland in Sobibor aankomen, hoef je op een landkaart van de regio rond vernietigingskamp Sobibor maar een beetje uit te zoomen of je zit al in het bulderende kanonvuur. Duitse troepen worden door de Russen teruggedrongen naar het westen. Sovjet-soldaten vechten de nazi's niet alleen hun eigen land uit, maar trekken ook verder, het door de Duitsers bezet gebied in Polen binnen. Polen en Oekraïners voeren even verderop een eigen gewapende strijd, dwars door de Tweede Wereldoorlog heen. Al vallen er in het kamp geen bommen, Sobibor zit er midden tussenin.
Radioberichten van de geallieerden geven door dat Duitsland in het oosten de oorlog al een tijdje aan het verliezen is. Dat begint op 2 februari 1943. De slag om Stalingrad loopt uit op een grote nederlaag voor de Duitse troepen. Die bestoken Stalingrad met artillerievuur, maar het levert ze niets op.
Duitse kanonnen, Duitse bommen, beukten de stad tot puin.
De Duitsers worden die dag verslagen door de Sovjet-troepen. Langzaam druppelt het nieuws binnen in Sobibor en het geeft de gevangen arbeidsjoden hoop op een aanstaande bevrijding. Historici zien Stalingrad als een keerpunt in de oorlog, waarna het Rode Leger langzaam verder naar het westen trekt. De Duitsers moeten zich steeds verder terugtrekken. Dan vallen Amerikaanse troepen aan op de stranden van Normandië. Het Duitse oostfront brokkelt uiteen en Sovjet-tanks rollen uiteindelijk in 1944 de Poolse regio Lublin binnen.
In die regio, in Sobibor, is het voormalige vernietigingskamp dan al een half jaar door de Duitsers verlaten. Maar leeg is het terrein niet. Poolse schatgravers krioelen over het terrein, gravend naar het goud dat niet in handen van de nazi's viel.
Dit is De Stilte van Sobibor, een podcastserie waarin we de verhalen uitzoeken van dit kamp waar zoveel mensen zijn vermoord. Wij zijn Audiodroom. Wij maken deze serie met Stichting Sobibor. Tijdens het maken van deze podcastserie kregen we de beschikking over iets dat heel lang door niemand te bekijken was. Een enorme stapel ooit geheime documenten uit het Sovjet-staatsarchief over Sobibor. Het is een schat aan informatie uit de eerste hand. Ze stammen uit die periode waarin Sovjet-troepen door de omgeving van Sobibor trekken. Juist omdat zij als eerste geallieerde leger de vernietigingskampen in Polen kunnen bekijken, is hun beschrijving zo waardevol. Wat zien ze daar dan? Wat hebben de Duitsers achtergelaten? Hebben ze inderdaad al hun sporen opgeruimd, zoals we in zoveel boeken over Sobibor lezen?
Het meest opmerkelijke dat we tegenkomen is wel een stapeltje onbekende foto's van Sobibor. Die zijn uniek. Ze zijn nog nooit eerder in het Westen gezien. Ze zijn ingeplakt in een fotoalbum door een luitenant-kolonel van de beruchte geheime dienst van de Sovjet-Unie, de NKVD, Nikolai Volsky. Op de pagina staan nummers met rood krijt geschreven, iets wat in oorlogsarchieven vaker gebeurde. Iemand heeft die pagina's daarna ingescand. En die scans zaten jarenlang in een diepe la in Moskou. Maar nu kunnen wij ze bekijken.
Op de foto zien we het poortgebouwtje dat stond bij de toegang tot het kamp. De rampen staat op een foto het perron waar de treinen tot stilstand kwamen. Op weer een andere foto de barakken waar de kampbewaarders in woonden. Er zijn ook foto's van stapels lege kinderwagens, een slordige stapel jurken en bij elkaar gegooide wandelstokken. Het terrein maakt een enorm rommelige indruk en vooral, er staan geen mensen op de foto's, behalve op de laatste foto. Sobibor is op deze foto's helemaal verlaten. Het is net alsof iedereen ineens is vertrokken. Wanneer zijn deze foto's genomen?
Bernolf Kramer, onderzoeker namens de Stichting Sobibor, kent die documenten van het Sovjet-archief al wat langer. Hij wijst ons aan waar in de Russische onderschriften de datum bij de foto staat. 19 augustus 1944. Dat is een belangrijke datum, want het is een paar weken nadat de tanks van het Rode Leger door die regio trokken.
De foto's zijn gemaakt in de slipstream van het Sovjetleger. En zijn dus ook in de archieven beland van het ministerie van Defensie van de Sovjet-Unie en later van de Russische Federatie en het Rusland van nu. En in de vergetelheid geraakt.
De foto's zijn waarschijnlijk gemaakt om de achterban in de Sovjet-Unie te laten zien wat de Duitsers in het bezette gebied hebben aangericht en waar. In de bijschriften wordt grote afkeuring uitgesproken over wat op de foto's te zien is.
Ze zijn eigenlijk gemaakt om vast te leggen, om de misdaden van de Duitsers vast te leggen. Er was een onderdeel van het Sovjetleger die achter de troepen aanreisde en documenteerde wat ze tegenkwamen. Daar is een heel verslag van gemaakt, ook voor het eigen verhaal. En daar zijn deze foto's van Sobibor in 1944 genomen.
Uit oorlogsverslagen blijkt dat de Sovjet-troepen op de dag dat deze foto's genomen worden, 19 augustus 1944, alweer verder zijn getrokken. In de maanden erna vecht het Rode Leger zich een weg door Polen heen. In de Sovjet-Unie worden de verrichtingen van het leger nauwgezet gevolgd, want er zijn veel jonge mannen opgeroepen van wie de familieleden de krantenkolommen afspeuren in de hoop op nieuws. De dagen branden als papier, schrijft de Russische dichter Kornei Tchaikovsky in dat jaar.
De foto's van Sobibor vertellen wel een heel ander verhaal dan we tot nu toe kennen uit een aantal boeken. Op deze foto's lijken de Duitsers helemaal niet, zoals we zo vaak lezen, bezig te zijn om in het vernietigingskamp alle sporen te wissen. Sterker nog, het kamp ligt er vol mee. Op de foto staan verscheurde Joodse gebedsboeken, kapotte kleding, een verwaaide hoop menselijk haar. Een groot deel van de houten gebouwen staat nog overeind. Overal lijken asresten te liggen. En hoewel kijken, de gaskamers zien we niet. Dat is tenminste iets dat klopt met de geschiedenisboekjes. De Duitsers hebben dat gebouw met explosieven opgeblazen vlak voor ze vertrokken. Dat klopt met deze foto's. Maar als dit inderdaad foto's uit Sobibor zijn, uit de zomer 1944, verandert dit wel het laatste hoofdstuk van het vernietigingskamp. Dat de Duitsers uit alle macht elk spoor van het kamp zouden hebben opgeruimd, dat is niet wat we op de foto's terugzien.
Die foto's uit 1944 laten zien dat er nog kinderwagens, dat er nog kunstledematen op de terreinen rondzwerven. Dus dat er allerlei resten op dat terrein liggen.
Die kinderwagens doen denken aan een interview met een van de overlevenden van Sobibor, Gaskil Mensje. In het Jiddisch vertelt hij in gesprek met Jules Schelvis over zijn tijd in kamp Sobibor. Hij komt in de zomer van 1942 aan met zijn vrouw en kind. Terwijl zij door de bewakers worden weggeleid, krijgt hij meteen te horen dat hij te werk wordt gesteld. Zijn eerste klus is dat hij met een bijl speelgoed en kinderwagens die binnenkwamen die dag aan stukken moet hakken, zodat ze weggegooid kunnen worden.
Voorstelt men met zulke zaken.
Ik dacht, wat doen ze eigenlijk met die kinderwagens? Ik vond in een van de wagens een kussen. Dat was nog helemaal warm. Daar had dus een kind op gelegen. En nu neem ik die kinderwagen en hak hem in stukken. Waarom heeft dat kind die wagen niet meer nodig?
De stapel documenten die we hebben gevonden in een Sovjet-archief geeft ook andere informatie prijs. Zo is er een rapport gericht aan een generaal van het Rode Leger. Eén pagina, meer is het niet. Daarin wordt beschreven dat een vrouw is verhoord die uit een Duits kamp in Sobibor is ontsnapt. Opvallend is de datum, 12 juni 1944, één maand voordat Sovjet-troepen de grens oversteken en een deel van Polen binnentrekken dat door de Duitsers is ingenomen.
In het rapport staat in een paar zinnen wat er in Sobibor vlak over de grens gebeurde. De Joodse bevolking werd vanuit Nederland naar Polen getransporteerd en daar uitgeroeid, staat er. Gevangenen werden aangevoerd om de lichamen te verbranden, staat er in het Russisch. Alleen al die korte verklaring maakt duidelijk dat de top van het Rode Leger wist dat Sobibor een vernietigingskamp was. Gezien de datum was dat een maand voordat ze het gebied daadwerkelijk zouden innemen.
De vrouw die verhoord is zou Kati Gokkes uit Den Haag kunnen zijn. Helemaal zeker weten we het niet. Kati is met hetzelfde treintransport aangekomen als Selma Wijnberg, Ursula Stern en Truus Goud, over wie je eerder in deze serie hoorde. Kati wordt ook uitgekozen om te werken in de sorteerbarakken. Tijdens de opstand van 14 oktober 1943 ontsnapt ze uit het kamp en sluit zich aan bij een partisanengroep. Verzetstrijders met guerrilla-achtige methoden die proberen treinen van de Duitsers te saboteren. In juni 1944 sluit die groep zich aan bij het Rode Leger.
In andere archieven vinden we dat Kati, terwijl ze met het Rode Leger onderweg is, in gevecht met de Duitsers wordt getroffen door een kogel. Ursula Stern is bij haar als ze aan haar verwondingen komt te overlijden. Op dezelfde dag steken de Sovjet-soldaten de grens over en beginnen met het verdrijven van de Duitsers uit het gebied.
Selma Wijnberg, die samen met Chaim Engel onderdak had gekregen bij een Poolse familie in de buurt, schrijft in haar dagboek: "We zijn vrij, het is ongelooflijk. We zijn echt vrij."
Wie op dit moment naar Sobibor gaat, ziet het terrein zoals het er nooit heeft uitgezien. Het lijkt in niets meer op de beschrijvingen die overlevende Thomas Blad in de jaren 70 en 80 van het terrein gaf. Hier en daar nauwelijks begaanbaar door dichte braamstruiken, manshoge brandnetels en als je even zocht, vond je op veel plaatsen in het gras asresten van de slachtoffers, was zijn beschrijving. Dat is nu wel anders.
Nu is kamp 3, het deel waar onder meer de gaskamers stonden, afgedekt met grijs-witte stenen. Ook de beeldbepalende asheuvel is ermee overdekt. Hoe is dat zo gekomen?
Die stenen zijn er gekomen na archeologisch onderzoek op het terrein. Eerst werd op het kampterrein onderzoek gedaan met een grondradar die alleen in de grond kijkt en verstoringen van de aarde laat zien. Het doel was om zo vast te stellen waar de asresten lagen. Alle resten die tijdens de archeologische werkzaamheden gevonden werden, zijn met Joodse rituelen in de asheuvel begraven. Bij elk onderzoek blijkt weer dat asresten over bijna het hele veld te vinden zijn. Om met de dichter Armando te spreken: het hele terrein is schuldige grond.
Om te voorkomen dat bezoekers ongewild over de as lopen, wordt actie ondernomen. Een 30 centimeter dikke laag vermalen marmer is aangebracht op het hele veld en daarop zijn grijs-witte stenen neergelegd die tegenwoordig het veld en de heuvel bedekken. Bezoekers kunnen niet over die stenen lopen. Om het terrein staat een metershoge muur die het kampterrein isoleert van de wereld.
Misschien wel het indrukwekkendste deel van het huidige terrein is de herdenkingslaan. Die ligt naast de route die destijds werd afgelegd door de slachtoffers naar de gaskamers. Aan weerszijden van de laan zijn stenen neergelegd. Op de stenen zitten bordjes met de namen van de slachtoffers die in de gaskamers werden vermoord.
De herdenkingslaan kun je een dynamisch monument noemen. In die zin dat er nog altijd stenen worden toegevoegd aan de rij.
I'm really honored to be able to come here today in this place. And I know it would be so meaningful for him to know that I'm here and his granddaughter is here with me.
Janet Pann wurde 1888 als die älteste von 7 Geschwistern des Ehepaares Lina und Simon Kann in Mülheim an der Ruhr geboren. Im Jahr 1921 heiratete sie den Samt- und Seidenhändler Max Salomon Gutmann und zog mit ihm nach Krefeld.
Ondanks het eerdere onderzoek zijn recent buiten de muren van het huidige terrein ook nog asresten gevonden. Deskundigen menen dat dat komt omdat schatgravers op allerlei plekken het terrein hebben omgewoeld en asresten hebben gezeefd en gespoeld in een nabijgelegen waterstroom.
Al snel nadat de Duitsers het kampterrein hebben verlaten, begint dat gegraaf naar kostbaarheden. De Poolse auteur Jan Thomas Gross beschrijft in zijn boek Golden Harvest een ijzingwekkende groepsfoto op het terrein van Treblinka. Daarop is te zien dat er tientallen mensen tegelijk aan het graven zijn. Ze zijn even gestopt voor de groepsfoto. Sommigen houden schoppen vast. In de groep staan politieagenten die leunen op hun geweer. Voor de groep liggen beenderen en schedels op de grond die omhoog gehaald zijn.
In een ander boek, Schuursplätze, waarvan je de titel in het Nederlands kunt vertalen als mijnbouwplaatsen, interviewt de Poolse schrijver Paweł Piotrzewski tientallen bewoners van omliggende dorpen. Ze vertellen over wat hij beschrijft als het omwoelen van de bodem op het terrein van vernietigingskampen in de buurt. Edmond, een man uit het dorpje een paar kilometer van Belzec, vertelt in een interview dat hij elke dag naar het voormalige kampterrein ging om daar te graven.
Iedereen in mijn omgeving deed dat. Volwassenen, maar ook kinderen. Soms waren er 50 mensen tegelijk bezig. Ze kwamen uit mijn dorp, maar ook van verder weg. Ik was er elke dag.
Honger en armoede zijn twee woorden die in veel van de interviews terugkomen. Verderop in het gesprek vraagt de schrijver hoe Edmond terugkijkt op het gegraaf tussen de asresten. Was het goed of kwaad wat u deed, is de vraag.
Als het iets kwaads was, had de pastoor er wel iets van gezegd. En die heeft het nooit benoemd. Wat ik gevonden heb, was anders sowieso verloren gegaan. Aan de andere kant, de Joden waren natuurlijk ook mensen.
In het boek staan tientallen verklaringen van omwonenden die in Belzec en Sobibor aan het graven zijn, op zoek naar gouden tanden, ringen of andere sieraden. Wat terugkomt in de verklaringen is dat ze zich niet schamen voor wat ze doen. Wanneer er naast as ook zwart geblakerde botten worden aangetroffen, noemt een aantal geïnterviewden dat slakken, alsof het om overblijfselen van mijnbouw zou gaan. Sommige verklaringen over hoe er werd omgegaan met half vergane lichamen zijn gruwelijk. De achterloze manier waarop ze vertellen over hun werkzaamheden geeft het boek een rauwe kant.
Samen met Tadeusz, een Pool uit Gliwiska, een dorp in de regio, bezoekt de schrijver plekken in Sobibor waar werd gegraven. In het boek wordt Tadeusz geciteerd.
Ik was nog klein, maar net als iedereen wist ik dat de Duitsers de lichamen van de Joden hier verbrandden. Het stonk. En de ouderen hadden geen medelijden. In deze regio hielden we niet van Joden. Woekeraars en bedriegers noemden we ze.
Het gevonden goud ging onder meer naar een plaatselijke goudsmid. Hij woonde niet ver van Belzec en had in de oorlog de treinen langs zien komen. Hij had ook af en toe het geschreeuw van inzittenden gehoord. Nu smolt hij het goud uit de opgegraven tanden. De Poolse overheid verbiedt het opgraven weliswaar, maar ordediensten treden er de eerste decennia maar mondjesmaat tegenop. Dat begint langzaam te veranderen. En in 1978 worden twee mensen op heterdaad betrapt op graven. Ze krijgen jarenlange celstraffen.
Deze verhalen hebben ook een andere kant, die veel minder goed is beschreven. Wanneer we vermelden dat een deel van de Poolse omwonenden wist wat er in de kampen gebeurde, lijkt het bijna alsof ze een deel van de verantwoordelijkheid dragen voor wat er gebeurde. Maar zelfs als iedereen in de omgeving wist van de vergassing van de slachtoffers, wat zeer waarschijnlijk niet zo is, hadden de ongewapende omwonenden geen mogelijkheid om in te grijpen. Het verhaal van de omwonenden die nooit zijn gaan graven op het kampterrein van Sobibor, dat zie je nergens terug. Zo werkt de journalistiek. We krijgen niet elke dag in de krant een lijst van plaatsen waar geen misdaad gepleegd is. We lezen alleen over de plek waar het wel gebeurde. Ongewild vervormt dat ons beeld van de werkelijkheid.
Terug naar de foto's uit het staatsarchief van de Sovjet-Unie. Hoe meer foto's we bekijken, hoe meer het opvalt dat deze foto's afwijken van het beeld dat we tot nu toe hadden. Het kamp had opgeruimd moeten zijn, zonder een spoor van de massamoord die er gebeurde. Dat is immers wat we in alle boeken lezen. Maar op die foto zien we juist de grote puinhoop. Spullen die over een grote oppervlakte verspreid zijn, verwaaide hopen kleding, wandelstokken, een stapel kinderwagens.
Ook voor de Nederlandse archeoloog Ivar Schutte, die op het terrein van Sobibor opgravingen deed, zijn deze foto's nieuw. Maar wat erop afgebeeld staat, is voor hem juist niet zo onbekend. Op één foto staat bijvoorbeeld een klein wachthuisje met een puntdak, naast een poort. Dat huisje ken ik, zegt de archeoloog. Op die plek ben ik geweest.
Dit huisje, de fundamenten ervan, heb ik in 2015 opgegraven. Dat was het begin eigenlijk van de sloog. Als je hier inging, dan was er geen weg meer terug.
Het huisje stond aan het begin van de weg naar de gaskamers.
Een van de foto's laat een veld zien met daarop verspreid allemaal voorwerpen, waarvan niet goed te zien is wat het is. Alleen dat het veld er vol mee ligt. Ivar Schutte ziet wel meteen wat het is, want hij heeft veel van dit soort fragmenten opgegraven. De Joden moesten allemaal spullen meenemen en die vond ik daar weer terug in de grond, zegt hij.
Borden, mokken, kapotte kinderwagen enzovoort. Ongelooflijk wat je vindt in kamp 2. Dit lijkt mij kamp 2.
Bernolf Kramer van de stichting Sobibor denkt dat de Duitsers zich destijds vooral hebben gericht op het slopen van de gaskamers en de rest van het terrein maar hebben gelaten voor wat het was. Dat kan de reden zijn dat we op deze foto's al die spullen zien, zegt hij.
De gaskamers zijn opgeblazen, dat hebben ze echt proberen te verdoezelen. Maar hoe krijg je alles weg? Dus misschien hebben ze, als je dat in dat perspectief ziet, vooral geprobeerd de misdaad van de moord te verdoezelen. Maar je kon het niet helemaal verdoezelen, want in de hele omgeving was bekend dat er zoveel mensen naartoe zijn gebracht en dat er eigenlijk niemand terugkwam.
Ivar Schutte werkte in een team van archeologen dat de fundamenten van de gaskamers terug wist te vinden. Alleen, die plek was niet zomaar te bereiken. Hij lag precies onder de herdenkingsplek die in de jaren 60 was aangelegd, onder een asfaltweg.
Toen de tijd was er asfalt en een herdenkingsbeeld wat daar stond. En wij wilden eigenlijk daar graven. Daaronder moest die fundamenten van de gaskamer zitten.
De Poolse regering besluit na een jaar dat het beeld en de herdenkingsplek weggehaald mogen worden. En op een ochtend vinden Ivar en zijn collega's op die plek bakstenen. Die kunnen maar van één gebouw zijn. Alle andere gebouwen op het terrein van Sobibor waren van hout.
6 september 2014 hadden we de eerste fundamenten.
Het was een heel bijzondere ervaring, zegt Ivar, om te zien hoe klein de gaskamers van Sobibor in werkelijkheid bleken te zijn.
Raar dat je echt even moet ademhalen.
Het waren kamers van 4 bij 5 meter. De deuren waren van metaal en sloten luchtdicht af. Aan de ene kant 3 kamers met een motorruimte die later werd omgebouwd tot extra gaskamer. Aan de andere kant van een gang werden nog 4 andere gaskamers aangebouwd. Toen konden in totaal 8 gaskamers tegelijk gebruikt worden. De doodsmachine werd uitgebreid en uitgebreid. Vlak achter de plek waar de lichamen uit de gaskamers werden gesleept, vonden de archeologen ringen, oorbellen, tanden. Dingen die je nog hebt als je al je kleren al hebt moeten afgeven.
De plek waar de gaskamers stonden is nu zichtbaar gemaakt. Maar de resten, de bakstenen, de deuren en het leidingwerk, die werden destijds onder leiding van de Duitsers afgevoerd. Waar bleven de resten van de gaskamers?
Dit werd weggevoerd en ik weet waar. Ik weet waar. Dus in het bos, niet zo ver van die gaskamers. En dat is een plek, 30 bij 30 rond gat, vol met bakstenen. Maar wij mochten dat niet opgraven.
De plek waar het materiaal werd gevonden ligt ergens buiten het officiële kampterrein. Daarom kregen de archeologen van de autoriteiten geen toestemming om het op te graven.
Het ligt er nog. En dat onderzoek zou nog gedaan moeten worden. Wie weet liggen er delen van muren. Leidingen waar het gas doorheen stroomde, zegt Ivar. Hij laat foto's zien van de fundamenten zoals hij ze vond. op de punten waar de Duitsers explosieven hadden aangebracht, zie je dat de kracht van de ontploffing de muren uit elkaar heeft gebogen.
Erik Schumacher schreef het boek Sporen van Sobibor over wat er na al die jaren van het vernietigingskamp rest. Zijn boek begint met een luchtfoto uit 1944. Door de hele foto heen loopt, als een horizontale streep, de spoorlijn waarover de treintransporten aankwamen. Er zijn grijze plekken op de foto waar geen bomen groeien. Waar het kamp was, is op de foto een grote open plek met wat donkere vegen erin, zoals waar de gaskamers stonden. Verderop staan kleine vierkantjes op de foto. Dat zijn de barakken, die na het vertrek van de Duitsers nog overeind staan. Vooral het begin van het kamp, bij de poort. Daar staan meer dan 10 donkere blokjes op de foto. Barakken.
Erik Schumacher zegt, na het bekijken van de nieuwe foto's van de Sovjet-website, wat de kampleiding gedaan heeft, is niet zozeer het bestaan van het hele kamp uitwissen, want dat kon niet. Wat ze deden was het belangrijkste bewijs weghalen van wat zich daar heeft afgespeeld, de gaskamers. Dat op die plek in het bos een kamp was, konden ze niet meer verbergen. En dat zie je zelfs nu nog.
Er is hier zo'n massamoord gepleegd, dat niet af te schermen valt. Doordat het nog steeds gewoon onderdeel is van het landschap daar, 80 jaar later. Ja, dat zegt ook iets over de ongelooflijke schaal van wat er daar is gebeurd.
Als we die luchtfoto naast de plattegrond van Jules Schelvis leggen, kunnen we een groot deel van de foto's een plek op de kaart geven. Bijna alle sorteerbarakken staan bijvoorbeeld nog overeind. De vrouwenbarak, een werkplaatsgebouw. De kappersbarak lijkt op die luchtfoto nog overeind te staan, al zien we die op de Russische foto's niet afgebeeld. De woonbarak van het Joodse Sonderkommando, meters van de gaskamer, is op de luchtfoto nog herkenbaar. De helft van de barakken op het kampterrein is er nog. Maar goed, we weten ook dat er soms door tientallen mensen tegelijk gegraven is op dat terrein. Kan daar dan een deel van de puinhoop vandaan komen die we op de foto's zien?
We kijken nog eens naar de foto's met Bernolf Kramer, onderzoeker van Stichting Sobibor.
Het lijkt me sterk dat iemand ze gesorteerd heeft bij de opgraving, want het zijn gewoon echt soort bij soorten stapels. Je ziet de resten van Joodse geschriften liggen, dus er liggen nog papieren. Er liggen resten van haren. Dus er zijn allerlei overblijfselen. Van zowel mensen, maar ook van voorwerpen. Bestek, de kannetjes, je ziet alles liggen op de foto.
Veel van het gegraaf gebeurde ook pas tientallen jaren na 1944. Dat is het jaar waarin deze foto's werden genomen. Daarbij zien de voorwerpen op de foto's er ook niet uit alsof ze een tijd onder de grond hebben doorgebracht.
Bernolf Kramer gaat er dan ook vanuit dat de foto's die we nu bekijken echt zijn. Dat wil zeggen, afkomstig uit augustus 1944 en gemaakt in Sobibor. Er zijn geen redenen om te bedenken dat deze foto's vervalst zouden zijn, zegt hij.
We kunnen eigenlijk wel zeggen dat ze authentiek zijn. Dat heeft mee te maken dat ze in dat hele patroon van dat Russische Sovjetleger, dat die Sovjets deze bataljons daar naartoe hebben gestuurd, dat daar ook onderdelen van pers achteraan zaten. Dus daar zit een patroon in, waardoor dat in ieder geval authentiek lijkt. Op de foto komen we ook nog Ursula Stern en bijvoorbeeld Abraham Cohn tegen. Twee overlevenden van de opstand. Dus die hebben ze daar ontmoet en die zijn vastgelegd op foto. En die foto's, die personen zijn in ieder geval authentiek.
Er zijn meer verhalen bekend van Russische oorlogscorrespondenten die de troepen volgden, zoals Vasily Grossman. Hij was ook in deze omgeving actief en deed verslag van wat hij in Treblinka aantrof. Ursula Stern en Abraham Cohn, die Bernolf net noemde, hebben in diezelfde tijd nog meer verklaringen afgegeven over hun ervaringen in Sobibor. Daaruit blijkt ook dat ze in deze periode dat die foto's werden gemaakt in dat gebied waren. Dat is ook verklaarbaar, want het Rode Leger zat nog maar een paar honderd kilometer verderop de Duitse troepen op de hielen. De oorlog was nog lang niet voorbij en bezet Nederland was zo goed als onbereikbaar voor de overlevenden van Sobibor.
Terwijl de foto's van de chaos in Sobibor gemaakt worden, wordt vlakbij in Lublin een tijdelijke regering geïnstalleerd voor dat deel van Polen dat het Rode Leger in die weken op de Duitsers veroverd heeft. Het Lublin-comité. Een regering geleid door Poolse communisten, met steun van Moskou. Welke reden ze er ook voor hadden, we zien in de jaren erna dat Auschwitz als herdenkingsplaats wordt ingericht, maar Sobibor raakt juist steeds meer in de vergetelheid. Documenten over Sobibor verdwijnen in een staatsarchief.
En dan het lot van Alexander Percherski, de Russische luitenant die de opstand in Sobibor leidde. Hij mag jarenlang niet naar het buitenland om over zijn ervaringen te praten. Zijn verhaal horen we maar mondjesmaat. Totdat president Poetin besluit dat hij de rol van Rusland in de Tweede Wereldoorlog wil oppoetsen. Hij geeft Percherski een onderscheiding voor betoonde moed na zijn dood. En dan gaat ook het staatsarchief een stukje open.
Die dienst van het Sovjetleger die dit allemaal opgetekend heeft, die verhalen zijn eigenlijk verboden geworden. Dus ze komen in het archief van de Sovjetstaat en raken eigenlijk volledig in de vergetelheid. Tot ze eind, 2015, 2020, ergens in die periode, duiken deze foto's op. En komt er een soort eerherstel voor Percherski. In die lijn moet je het zien. Aandacht voor het grote Russische succes, want dan hebben we het inmiddels over Rusland, die gaat liften op het Sovjet-succes. En dan komen stukken boven. En die werpen nieuw licht op het verhaal van Sobibor.
Ook het Nationale Oorlogsonderzoeksinstituut NIOD bevestigt in een eerder rapport dat een groot deel van de gebouwen op het kampterrein er in 1944 inderdaad nog stonden. Informatie die het NIOD heeft over die periode klopt precies met wat we op deze nieuwe foto's zien.
We blijven toch met één vraag zitten. Zijn die foto's nou wel echt? We zien dat op die foto's de situatie heel anders is dan we voor het begin van deze podcast dachten. En ook daarna nog, de manier waarop het terrein is verwaarloosd en vergeten. Het voortdurende gegraaf door mensen uit de regio. Het geeft ons een beetje antwoord op een vraag die we aan het begin van de serie stelden. Hoe kan het dan dat dit terrein, deze schuldige grond, bij maar zo weinig bekend is?
Dan horen we ineens bevestiging van twee kanten. En allebei zijn ze van de familie van ooggetuigen. Ursula Stern, de vrouw die op de mysterieuze foto staat die aan het einde van de serie opduikt. Haar dochter meldt ons vanuit Israël dat Ursula haar heeft verteld dat ze in die periode, vlak na de komst van de Sovjet-soldaten, inderdaad op het terrein was. Een ooggetuige die via een nabestaande doorgeeft dat dit deel van het verhaal klopt. Sterker nog, Ursula heeft in haar dagboek een foto bewaard die zij zelf heeft genomen van het peloton soldaten waarmee ze samen naar Sobibor ging. Zij kan ons fotografisch bewijs laten zien van de ontmoeting met de soldaten met wie ze naar Sobibor ging. Het is ongelooflijk.
Minuten later kijken we naar een groepsfoto van 22 soldaten, genomen door Ursula. Bernolf Kramer van de stichting Sobibor stuurt de foto naar ons door. Het is een duidelijke bevestiging dat zij die dag met die soldaten op die plek was, zegt hij. En dat is nog niet alles. Want ook een kleindochter van Selma Wijnberg reageert.
Selma is ook een overlevende van Sobibor. En de dochter van Ursula zegt dat ze van haar moeder hoorde dat die dag ook Selma terug naar Sobibor ging.
Ze wilde samen met onder meer Ursula op zoek naar waardevolle zaken in het voormalige kamp. Ze wilden naar Nederland zien te komen. Ze hadden geld nodig om die reis te kunnen betalen, zegt de kleindochter. Aan een ketting om haar hals draagt ze een gouden ring die haar oma vond in de grond van Sobibor. Een nieuwe bevestiging van de aanwezigheid van Ursula op het kampterrein.
De conclusie is duidelijk. Ursula Stern was inderdaad op die dag bij de soldaten die Sobibor binnentrokken en het kamp leeg en in complete wanorde aantroffen, zoals de foto's laten zien. De foto's die we vonden in het Russische staatsarchief zijn echt.
In 1965 zijn in de West-Duitse stad Hagen rechtszaken tegen kampbewaarders van Sobibor begonnen. De Poolse regering besluit dat er een herdenkingsplek moet komen. Er komt een standbeeld dat al snel vervangen wordt omdat het niet tegen de elementen bestand blijkt. En er komt een grote, rechthoekige stenen constructie die de gaskamers moet voorstellen.
Maar daarna neemt de belangstelling van de Poolse staat weer snel af. En de wilde planten nemen het gebied opnieuw voor een groot deel over. Totdat eind jaren 70 op de voormalige appelplaats de struiken worden weggehakt. Een groot stuk grond wordt geëgaliseerd. Er komen glijbanen, wipwappen en andere speeltoestellen. Tussen de bomen is een kinderspeelplaats aangelegd. Even verderop worden honden uitgelaten. Een Israëlische krant schrijft een bijtend verslag over de bende op het terrein en het gebrek aan respect voor de doden. Moet er werkelijk gemountainbiked worden op dat gebied? En kunnen honden niet ergens anders worden uitgelaten? Schrijft de krant.
Er wordt vanaf 2000 jarenlang vergaderd over een bestemming voor het terrein. En dan komt er een herdenkingslaan, een plan voor een museum en in de jaren daarna de archeologen. De weg ligt vrij en Sobibor wordt de plek waar slachtoffers kunnen worden herdacht.
In 1942 was ik leraar op het Joods Lyceum in Amsterdam.
De stem van historicus Jacques Bresser. Wanneer Joodse kinderen niet meer naar een gewone school mogen, wordt het Joods Lyceum opgericht. Kinderen als Anne Frank gaan er op school. In die tijd ziet Bresser elke dag zijn klas een beetje kleiner worden. Een Joods kind dat is opgepakt of misschien juist is ondergedoken.
Wij, de rector en de leraren, deden ons uiterste best om in die abnormale tijd voor die kinderen alles zo normaal mogelijk te laten lopen.
Dus er wordt ook een normaal eindexamen afgenomen. Lisa, een van de leerlingen die haar diploma krijgt als de beste van haar jaar, vraagt na de uitreiking of ze de leraren nog iets mag vragen. Ze wil goede raad.
Ze heeft een brief gekregen. Een oproep voor de arbeidsinzet. Ze moet zich melden. Wat kan ik nu het beste doen? Vraagt ze aan de leraren.
Nu wisten we geen van allen precies wat die arbeidsinzet was. Maar wel begrepen wij dat hier verschrikkelijke dingen achter konden schuilen. En nu wou het meisje weten wat ze doen moest. Het ongeluk was dat wij zo goed wisten wat ze niet moest doen. We wisten wel wat ze niet moest doen. Eén van ons zei nog, niet gaan, Lisa, niet gaan.
Maar ze moet wel. En in Auschwitz wordt ze meteen na aankomst vergast. Veel van haar klasgenootjes die net als Lisa op een ochtend ineens niet op school verschijnen, worden via Westerbork afgevoerd. Een deel van hen gaat naar Sobibor.
In maart 1943 wordt Deborah Appel, de vrouw van Jacques Bresser, op straat betrapt met een vals persoonsbewijs. Ze wordt via Westerbork naar Sobibor gebracht, waar ze op de dag van aankomst meteen wordt vergast. Jacques Bresser blijft alleen achter, in een leeg huis, waar hij in dagboekvorm gedichten schrijft over de vrouw die hij zo mist. De toon van de gedichten wordt steeds wanhopiger. De weken worden maanden en Jacques begint te beseffen wat er gebeurd is. In een van de laatste gedichten van dat jaar schrijft hij dit.
Ik voel haar sterven in dat verre land. Ik voel de krachten haar begeven. Een wetenschap is het en geen waan, mij toegedragen door de winden. Ik heb het duidelijk verstaan. We zullen elkaar niet vinden. De Joodse filosofe Hannah Arendt noemde Sobibor de hel op aarde. Ze zei, over de hemel weet ik weinig, maar de hel kan ik je zo aanwijzen op een landkaart. We begonnen de serie ermee. Rabijn Katz verloor in Sobibor zijn grootouders, heeft ze nooit gekend. Hij zag alleen het gemis bij zijn familieleden. Hij kan zich die uitspraak van Hannah Arendt voorstellen, maar hij zegt dat er ook verhalen zijn van arbeidsjoden die elkaar hebben geholpen te overleven. Mensen die weigerden onderdeel te worden van de ondergang van zichzelf en van anderen.
Er zijn mensen geweest in die hel die zichzelf zijn gebleven. Die hun ziel niet hebben weggegeven aan de duivel. Maar die hebben beseft, mijn ziel is mijn kostbaarste bezit. En daar zal ik over waken. Hoe moeilijk dat ook is. En in die hel hebben kunnen geven aan anderen. Voor anderen kunnen zijn. Een restje brood konden delen voor anderen. Dat zijn mensen die in die hel een verbintenis hebben gehouden met de hemel.
Elke aflevering van deze podcastserie eindigt met Ben Oranje. Hij schrijft gedichten, of spoken word als je wilt. En net als jij op dit moment, heeft hij deze laatste aflevering gehoord. Dit is wat hij erin hoorde.
Sobibor is vrij, maar de lichten zijn uit. Gedoofd in de Russische schaduw. En in die schaduw, mensen, daden. Daglicht, niet te vertragen. Als dieven in de nacht. Zwarte halve manen onder nagels. 50 mensen per dag. In kuilen van een ander. Plunderaars krioelen in mensen. Eigen soort. Staan in morgenstond met goud uit iemands mond. Meneer Pastoor had gezwegen. Maar had u gekeken? Herkende u de hel als begaande grond? Stemmen. Stampen. Een schop. Een heel dorp. Staan gebukt voor hun daden. Hoe laag kan een land zinken als je maar blijft graven? In een kerkhof. Vuilnis. As. En stof. Sobibor en mens. Ligt verpulverd in het bos. Het terrein stolt en likt haar wonden. Archeologen staan waar zij ooit stonden. Fundamenten komen boven. Voor de mensheid diep uit zicht. Zo krijgen gaskamers weer adem. En komen levens terug in licht.